Hoofdstuk 6, de ondergang van het avondland, over het doembeeld van islamisering. Ik zal angst zaaien in de harten van de ongelovigen. Een citaat uit de Koran, Soera 8, vers 12. Optimisme is lafheid. Een citaat van Oswald Spengler. In juni 2018 ging ik in Edegem, een Vlaamse gemeente nabij Antwerpen, in debat met de Nederlandse cultuurfilosoof Sid Lucassen, auteur van het boek Avondland en Identiteit. De twistvraag die op de debataffiche prijkte, bedreigt de islam ons avondland? De avond werd georganiseerd door de Debatclub, een vereniging die het Vlaamse nationalisme voorstaat en in haar missieverklaring uitvaart tegen de politiek correcte blikvernauwing van de traditionele media. Ik wist dat ik een ander soort islamdebat kon verwachten dan ik gewend ben. Doorgaans ben ik zelf de zogenaamd politiek incorrecte stem en word ik uitgespeeld tegen linkse religieapologeten of postmoderne theologen, het soort lieden die geen onvertogen woord over de islam willen horen en die geloven dat jihad-terrorisme niets met de islam te maken heeft. Niets van deze politiek correcte schroomvalligheid te bespeuren in Edegem. Dat de heilige teksten van de islam aanknopingspunten bevatten voor geweld en onverdraagzaamheid, daar hoefde ik nog mijn gesprekspartner, nog het publiek van te overtuigen. Mijn standpunt over de islam werd deze keer frontaal aangevallen op de andere flank. Ik was voor de verandering geen onverbeterlijke islamofoob, maar een naïeve goedmensch die geen flauw benul heeft van wat ons boven het hoofd hangt. De volgelingen van Allah, aldus Sid Lucassen, zijn wereldwijd aan een onstuitbare opmars bezig door de kracht van hogere geboortecijfers, religieuze bekeringsijver en veroveringszucht, allemaal eigenschappen die inherent verbonden zijn met deze godsdienst. De toekomst van ons Europese continent, dat door miljoenen moslimimmigranten wordt overspoeld, ziet er dan ook somber uit. De titel van de debatavond en van Lucassens boek verwijst naar het beruchte werk De ondergang van het avondland uit 1918 van de Duitse historicus Oswald Spengler, dat thuishoort in de traditie van het cyclische pessimisme. Spengler beschrijft beschavingen als levende organismen. Net zoals dieren en planten groeien beschavingen op, bereiken ze de volwassenheid en sterven ze daarna af. De levensduur van een gemiddelde beschaving bedraagt volgens Spengler enkele duizenden jaren en de westerse beschaving bevond zich aan het begin van de 20e eeuw in de wintertijd, het laatste stadium voor de ondergang. Inmiddels vieren we de 100ste verjaardag van Spenglers doenboek en weigert ons avondland nog steeds hardnekkig ten onder te gaan, maar pessimisten als Lucassen blijven naar Spenglers diagnose teruggrijpen. De Europese beschaving bevindt zich in een verregaande staat van verval en zal binnenkort overrompeld worden door levenskrachtiger culturen. De moderator van die avond was een andere bekende doemprofeet van de islamisering uit ons taalgebied, Wim van Rooij. De toekomstvisioenen van deze denker zijn mogelijk nog grimmiger dan die van Lucassen. Zijn lijvige boeken, De malaise van de multiculturaliteit uit 2008 en recenter Waarover men niet spreekt uit 2015, zijn niet alleen genadeloze afrekeningen met islam, maar ook met onze laffe intellectuele elite en hun postmoderne zelfhaat, hun politiek correcte verblinding, hun bloedeloze cosmopolitisme en hun schaamteloze submission aan de dictaten van deze achterlijke woestijngodsdienst. De gematigde islam is volgens Van Rooij een hersenspinsel van naïeve westerlingen en de zogenaamde gematigde moslims zullen op het moment van de waarheid toch de kant van hun radicale geloofsbroeders kiezen. De westerse politiek correcte goodmensch verblind door zijn instinctieve mededogen voor de anders gekleurde vreemdeling, wil niet inzien dat de islam van nature uit is op onderwerping en dat elke andere beschaving waarmee hij in contact kwam erdoor is overrompeld of weggevaagd. De doembeelden van Lucassen en Van Rooy sluiten aan bij een internationale literatuur over de gevaren van massamigratie en islamisering, waarvan de onheilspellende titels niets aan de verbeelding overlaten. While Europe Slept, How Radical Islam is Destroying the West from Within, van de Amerikaanse schrijver Bruce Bauer. The Last Days of Europe, Epitaph for an Old Continent, van de historicus Walter Laqueur. The Strange Death of Europe, Immigration, Identity, Islam, van de Britse schrijver Douglas Murray. Een rode draad in al deze werken is de inwendige verzwakking van de Europese beschaving. De barbaren staan aan de poorten, maar de slang ligt ook aan onze eigen borst. De heersende westerse ideologieën van het postmodernisme en cultuurmarxisme hebben, samen met oude christelijke opvattingen over schuld en boetedoening, geleid tot een ware cultus van zelfhaat. De Britse filosoof Roger Scruton bedacht er de term oikofobie voor, van het Griekse oikos of eigene, een diepe afkeer van de eigen culturele tradities. De Nederlandse politicus en essayist Thierry Baudet, die met zijn Forum voor Democratie ook de noodklok luidt over massamigratie en islamisering, wijdde een boek aan oikofobie, waarin hij de term definieert als een ziekelijke behoefte aan vervreemding en ontworteling. Door die zelfhaat en blindheid is Europa volgens deze doemdenkers bezig aan één langgerekte culturele zelfmoord. In The Strange Death of Europe drukt Douglas Murray, wellicht de soberste en genuanceerde van deze groep, het als volgt uit. Het Europa van vandaag heeft weinig zin om zich voor te planten, te vechten voor zichzelf of zelfs zijn eigen kant te kiezen in een debat. Tijdens een periode van enorme maatschappelijke verschuiving en beroering blijkt dit fatale gevolgen te hebben. De wereld komt naar Europa net op het moment waarop Europa zichzelf kwijt is. In deze school van doemdenkers vermengt de angst voor de islam zich met een vreemd soort bewondering. Europa is decadent en slap, de islam viriel en krachtig. In tegenstelling tot wij koesteren de volgelingen van Mohammed een onwankelbaar geloof in hun eigen superioriteit en hebben ze een onverzadigbare zucht naar verovering en expansie. Ach, hadden wij Europeanen maar zoveel zelfvertrouwen als de soldaten van Allah. De schrijver Michel Houellebecq heeft deze vreemde mengeling van angst en bewondering op meesterlijke wijze uitgewerkt in zijn roman Soumission, die bij de publicatie in 2015 veel stof deed opwaaien. In Houellebecqs toekomstvisioen wordt Europa in 2022 decadent en uitgeblust van de ondergang gered door zich in de armen te werpen van een levenskrachtiger islamitische beschaving. Nu West-Europa zo'n weerzinwekkende graad van ontbinding had bereikt, was het niet meer in staat zichzelf te redden, net zo min als het antieke Rome dat was geweest in de 5e eeuw van onze jaartelling. De moslimbroeders komen aan de macht, vrouwen worden verplicht de hoofddoek te dragen, polygamie wordt opnieuw ingevoerd, Joden emigreren massaal naar Israël. En dat alles verloopt bij Houellebecq geruisloos, zonder slag of stoot. Voor doemdenkers als Wim van Rooy en Sid Lucassen zou deze overgave natuurlijk geen redding heten. Toch spreekt uit hun boeken eenzelfde soort fatalisme als je bij Houellebecq aantreft. De drastische maatregelen die we nodig hebben om ons continent van de ondergang te redden, zoals deportaties, repressie, grensmuren, zijn volgens de pessimisten gewoon niet uitvoerbaar, omdat we met handen en voeten gebonden zijn aan allerlei mensenrechtenverdragen. Eigenlijk is het al te laat. De vlaggen van de jihad zijn overal neergeplant, de islamitische sluier heeft ons straatbeeld veroverd, hele wijken zijn al overgeleverd aan islamitische veroveringszucht. Daar woekeren mini-kalifaatjes, voorbodes van wat komen zal. Net zoals sommige klimaatprofeten voelen de doemdenkers van de islamisering zich als Cassandra, de zieneres uit de Griekse mythologie, die de nakende ondergang voorzag maar door niemand geloofd werd. De westerse verlichting, menen zij, zal slechts een tijdelijke opflakkering in de wereldgeschiedenis blijken, het moderne vooruitgangsgeloof een bittere illusie. De duisternis zal weer neerdalen over de wereld en de ongerepte maagd Europa zal overmeesterd worden. Niet door de god Zeus, zoals in de Griekse mythologie, maar door Allah. Mensen zijn bang. Wat me vooral bijbleef die avond in Edegem, was de zwartgallige stemming onder het publiek. Mijn pogingen om tegengewicht te bieden aan de doemtijdingen van Lucassen en van Roy, zonder daarbij de gevaren van het islamfundamentalisme te veronachtzamen, vielen niet in goede aarde. De grote meerderheid van de zaal leek oprecht te geloven dat de ondergang nabij was en dat je wel steken blind moest zijn om daar anders over te denken. De gemoederen raakten dan ook bij wijlen verhit. Voor mensen in het publiek is dit geen vrijblijvende academische discussie, maar staat de toekomst van hun eigen kinderen en kleinkinderen op het spel. De angstvisioenen in deze kringen worden soms schrikbarend concreet. Philippe de Winter, de kopman van het Vlaams Belang, verkondigde een tijdje geleden dat onze samenleving afstevend op een raciale burgeroorlog tussen de autochtone blanke bevolking en de gekleurde, voornamelijk islamistische migrantenbevolking. De autochtonen zullen zich moeten verschansen in ommuurde enclaves om het hoofd te bieden aan de aanzwellende moslimhorden. Zoals vaak bij doemprofetieën dreigt hier het gevaar van de zelfvervullende voorspelling. Als de mensen echt geloven dat we op een burgeroorlog afstevenen, gaan ze zich bewapenen aan weerszijde van de frontlijn. Want niemand wil immers onvoorbereid zijn als de strijd losbarst. Sommigen hebben West-Europa zelfs al opgegeven, zoals een nuchtere generaal op het slagveld die harde keuzes moet maken, en lonken naar Oost-Europese oorden, zoals Hongarije, Polen en Slowakije. Daar waren de autoriteiten immers slim genoeg om hun grenzen tijdig te sluiten en om de bouw van moskeeën aan banden te leggen. In een online groepsgesprek onder deze bezorgde lieden liet een academicus zich ontvallen: "Het is een nachtmerrie voor de Europeanen. Ik kan gelukkig nog altijd terug naar heerlijk Israël. Maar jullie, Europeanen, waar moeten jullie heen? Misschien massaal naar Slowakije?" In de traditionele media blijven deze angstvisioenen doorgaans onderbelicht. Denkers als Van Rooy en Lucassen vallen buiten de bandbreedte van het publieke debat en krijgen zelden of nooit een forum. De meeste aanwezigen in Edegem stemden op het ultrarechtse Vlaams Belang, een partij waarin Vlaamse media van oudsher een intellectuele schutskring rond wordt opgetrokken, wat de partij overigens een zorgvuldig gecultiveerde slachtofferrol oplevert. De doembeelden over de oprukkende islam zijn echter wijder verspreid dan velen denken. In 2015 werd het boek waarover men niet spreekt van Wim van Rooy, een dikke pil van 800 pagina's, onverwacht de eerste bestseller van de kleine uitgeverij De Blauwe Tijger. En dat terwijl het boek vanwege Van Rooys nogal pedante en breedsprakerige schrijfstijl niet echt uitblinkt in toegankelijkheid. Niet iedereen maakt zich zorgen natuurlijk. Net zoals bij het geloof in de klimaatcatastrofe zijn de bezorgdheden over islamisering volkomen gepolitiseerd. Waar links de doembeelden over het klimaat bloedernstig neemt, terwijl rechts ze weglacht, is het bij islamisering net andersom. Van Rooy en Lucassen zouden volgens critici lijden aan islamofobie, een pathologische angst die volledig is losgezongen van de werkelijkheid. Beide kampen voeden en versterken elkaar. Hoe harder de doemdenkers de noodklok luiden over de islam, hoe gretiger ze als islamofoben worden weggezet. Hoe luider de optimisten verkondigen dat het allemaal wel meevalt, hoe meer bij de andere groep de schrik om het hart slaat. Onze elites zijn nog steeds stekenblind voor het Trojaanse paard in ons midden. Concentrische cirkels. Wie in debat treedt met Wim van Rooij hoort uit een treuren hetzelfde argument. Onze wereldvreemde elites moeten maar eens praten met de ervaringsdeskundigen die de realiteit van de islamisering elke dag aan den lijve ondervinden, zoals leraren, straathoekwerkers, inwoners van probleemwijken. Het probleem is dat je bij Van Rooij's tegenstanders vaak net hetzelfde argument hoort. De islamofoben zouden eens een grootstad moeten bezoeken en met gewone moslims praten. Dan zouden ze vanzelf merken dat hun angst voor submission nergens op berust. Met een opbod aan anekdotes en sociologisch natte vingerwerk komen we natuurlijk nergens. De zogenaamde gewone man is altijd een gewillige buikspreekpop die feilloos bevestigt wat de spreker sowieso al geloofde. Laten we in plaats daarvan eens kijken naar de beschikbare feiten en cijfers. Zijn er moslims die hier graag de boel willen overnemen en met hoeveel zijn ze? Religieus fundamentalisme komt voor in verschillende gradaties. Je kunt je dat voorstellen als een reeks concentrische cirkels. In de kleinste cirkel helemaal binnenin vinden we de fanatiekste, niets ontziende gelovigen die er niet voor terugdeinzen om terreuraanslagen te plegen op burgerdoelwitten. In die cirkel vinden we de diverse jihadistische organisaties, zoals IS, Boko Haram, Al-Qaeda, de Taliban, Al-Shabaab. Deze groep is numeriek de kleinste, maar wel de gevaarlijkste. In de cirkel daaromheen bevinden zich de revolutionaire islamisten, vertegenwoordigd door groepen als Jamaat-e-Islami en Hizb-ut-Tahrir. Net zoals jihadisten streven zij naar de oprichting van een wereldwijd kalifaat onder de islamitische sharia, maar in tegenstelling tot jihadisten zweren ze terreuraanslagen op willekeurige burgers af. Dat wil niet zeggen dat ze geweldloos zijn. Hun geliefkoosde methode is een staatsgreep of revolutie. De organisatie Hizb-ut-Tahrir, die ook in meerdere Europese landen actief is, pleegde al verschillende staatsgrepen in Syrië, Jordanië, Egypte en Tunesië. In 2015 werd ze door een Duitse rechter verboden omdat ze de liberale democratie via revolutie wil omverwerpen. Rond deze groep zit nog een bredere cirkel van politieke islamisten, zoals de moslimbroeders, die op democratische wijze proberen de macht te veroveren. Zij streven naar een samenleving die in meer of mindere mate geschoeid is op de leest van de islamitische sharia. In principe zijn politieke islamisten bereid om zich aan de democratische spelregels te houden. Dat wil zeggen dat ze, wanneer ze de verkiezingen verliezen, de macht weer afstaan. Dat gebeurde in Tunesië met de islamitische partij Ennahda. En daaromheen verspreid zitten de diverse fundamentalisten en orthodoxe gelovigen die zich niet politiek organiseren, maar die onze liberale democratie niet genegen zijn en het liefst volgens de sharia willen leven. Deze mensen leggen hun religieuze dictaten via sociale druk binnen hun eigen groep op als ze daar de kans toe krijgen. Soms worden ze daar door westerse overheden voor geaccommodeerd, zoals in het Verenigd Koninkrijk gebeurde, via lokaal ingerichte sharia-rechtbanken. Met hoeveel zijn ze? Dat er in Europa moslims leven die de boel willen overnemen, zoals Van Rooij en Lucassen beweren, is zonder enige twijfel waar. Elk van bovenstaande groepen kent aanhangers onder de Europese moslimpopulatie. De vraag is met hoeveel ze zijn, welke invloed ze uitoefenen en of hun aantal groeit dan wel slinkt. Een eerste benadering om deze vragen te beantwoorden is het onderzoek van de Nederlandse socioloog Ruud Koopmans, die we in het hoofdstuk over racisme al tegenkwamen. In zijn onderzoek hanteert Koopmans een werkdefinitie van religieus fundamentalisme. Een persoon is fundamentalist als hij gelooft dat er slechts één correcte interpretatie is van zijn heilige boek, als hij de religieuze wet boven de burgerlijke wet plaatst en als hij vindt dat gelovigen moeten terugkeren naar de zuivere bron van het geloof. Deze neutrale definitie laat Koopmans toe om moslims en christenen in Europa met elkaar te vergelijken. Welk percentage binnen elke groep bekent zich tot het fundamentalisme? Volgens de gegevens van Koopmans moeten we meer dan 40% van de West-Europese moslims tot het fundamentalisme rekenen, tegenover minder dan 5% van de christenen. Er is al veel inkt gevloeid over Koopmans bevindingen. Wat vaststaat is dat je met dat cijfer van 40% nog verschillende kanten uit kan. De optimisten wijzen erop dat een fundamentalist zoals Koopmans die definieert niet noodzakelijk naar onderwerping streeft. Iemand die aangeeft dat hij de wet van God belangrijker acht dan de wetten van zijn land, drukt daar misschien gewoon een waardeoordeel mee uit. En er is geen reden om aan te nemen, aldus de optimisten, dat deze mensen ook bereid zijn om de burgerlijke wet te overtreden. Laat staan dat ze de wens hebben om hun goddelijke wet aan de hele samenleving op te leggen. De pessimisten geloven dan weer dat het cijfer van Koopmans de ernst van de situatie nog onderschat. De overige 60% moslims die zich niet tot het fundamentalisme bekennen, plegen volgens Van Rooij en anderen wellicht takia. Dat begrip verwijst naar een vrijgeleide in de islam om ongelovigen een rat voor de ogen te draaien wanneer het te heet wordt onder de voeten. Stiekem willen deze moslims ons dus toch onderwerpen. Nu is het op zich goed mogelijk dat sommige moslims ons voorliegen of een sociaal wenselijk antwoord geven, maar hetzelfde kan zich voordoen bij andere groepen. Veinzen en liegen om je ware intenties te verbergen is geen uitvinding van de profeet Mohammed. Pessimisten gebruiken het begrip takia zo kwistig dat ze uiteindelijk vervallen in een soort ontoetsbare complottheorie. Moslims willen ons onderwerpen en als ze dat ontkennen, willen ze het stiekem toch. Laten we in plaats daarvan eens kijken naar een specifiek pijnpunt in de islam, namelijk homoseksualiteit. Lange tijd was het verband tussen homohaat en islam een taboe in progressieve weldenkende kringen en tot enkele jaren geleden kon je nog rapporten van officiële instanties lezen die de olifant in de Roze Kamer hardnekkig bleven negeren. Intussen weten we wel beter. Koopmans stelde in zijn onderzoek vast dat bijna 60% van de moslims aangeeft geen homo's als vrienden te willen. Een ander onderzoek bij moslimjongeren in Gent en Antwerpen onder leiding van socioloog Markel Gardus stelde vast dat een kwart van de ondervraagden geweld tegen homo's gerechtvaardigd vindt, 3 keer zoveel als bij autochtone scholieren. Een enquête van het Gallup Instituut in 2009 bij 500 Britse moslims wees uit dat geen enkele van de ondervraagden homoseksualiteit moreel aanvaardbaar acht. Tegenover 58% bij niet-moslims. In Frankrijk waren de cijfers beter, maar nog steeds zorgwekkend. Daar vond 35% van de moslims homoseksualiteit moreel aanvaardbaar. Een recentere Britse enquête wijst uit dat de helft van de Britse moslims homoseksualiteit bij wet wil verbieden. Volgens de helft van de Turkse moslims in Duitsland is homoseksualiteit dan weer een ziekte. De Amerikaanse schrijver Bruce Bower, een van de doemdenkers die ik hierboven al vermeldde, schrijft in While Europe Slept dat hij van de Verenigde Staten naar Nederland verhuisde en aanvankelijk opgelucht was verlost te zijn van de Amerikaanse bijbelfanaten die homoseksualiteit als zondig veroordeelden. Bower zelf is homoseksueel. Bower bemerkte echter al snel dat een deel van de Europese migrantenpopulatie nog een stuk minder verdraagzaam is dan de christenfundamentalisten voor wie hij was gevlucht. Ze verfoeien niet enkel de zonde, maar ook de zondaars zelf. Ik zou een soortgelijk verhaal kunnen vertellen over andere conflictpunten tussen de islam en de liberale democratie, zoals geloofsafval, godslastering, antisemitisme, genitale verminking, uithuwelijking en vrouwenonderdrukking. De laatste jaren zijn er talloze undercover-reportages en documentaires verschenen die aantonen dat het probleem van islamitisch fundamentalisme in Europa zeker geen verzinsel is van islamofoben. Een van de meest ontluisterende reportages kwam uit Denemarken. Een filmploeg ging undercover bij de 8 grootste moskeeën in Aarhus en Kopenhagen die gematigd heten te zijn. De woordvoerders spreken in de publieke ruimte over integratie en respect voor de Deense wetten, maar achter gesloten deuren prediken ze iets heel anders. Afvalligen moeten de doodstraf krijgen. Overspelige vrouwen verdienen het om gestenigd te worden. Een man heeft op elk moment recht op seks met zijn vrouw. En ouders mogen hun kinderen afranselen. De religieuze wet wordt hier op heel concrete wijze boven de seculiere wet gesteld, zoals in Koopmans definitie van fundamentalisme. Als je als vrouw geslagen wordt door je man, horen we de imam vertellen, mag je in geen geval naar de Deense politie stappen. De religieuze consulent van de moskee zal wel bemiddelen. Denen zijn immers verderfelijke kafirs, ongelovigen, waar vrome moslims zich zo ver mogelijk van moeten houden. Dergelijke documentaires tonen aan dat er in sommige Europese wijken religieuze eilandjes zijn ontstaan waar moslims zich afkeren van de samenleving en waar vrouwen en dissidenten het juk van de sharia voelen. Of je hier nu het woord takia voor moet gebruiken of niet, het mogen duidelijk zijn dat sommige gematigde moslims met een dubbele tong spreken. Naar de buitenwereld wenden ze voor dat ze de liberale democratie genegen zijn, maar in de praktijk drukken ze de sharia door. Migratiestromen. Het is lastig om exacte aantallen en percentages te geven, maar het staat buiten kijf dat een aanzienlijke minderheid van de moslimgemeenschap in West-Europa onze liberale democratie verwerpt en de religieuze wet boven de burgerlijke wet stelt. Waar komt dat fundamentalisme vandaan? De eerste verklaring is eenvoudig. Het is gewoon een afspiegeling van het globale plaatje. In bijna elk islamitisch land, zo wijzen betrouwbare peilingen uit, vind je een ruime meerderheid van mensen dat je de Koran letterlijk en woord voor woord moet lezen. Uitzonderingen zijn Congo en Guinea-Bissau. In de meeste landen vind je ook een ruime meerderheid die de invoering van de sharia voorstaat. In 2010 verklaarde meer dan 3/4 van de moslims in Egypte en Pakistan zich voorstander van barbaarse praktijken als de doodstraf voor afvalligheid, de steniging van overspelige vrouwen en het afhakken van de handen van dieven. In alle islamitische landen waar peilingen zijn gehouden, vindt de meerderheid homoseksualiteit moreel verwerpelijk. In de meeste landen zelfs meer dan 90%. In 10 islamitische landen geldt voor homoseksuele betrekkingen overigens nog steeds de doodstraf. Ruime meerderheden vinden dat een vrouw altijd haar man moet gehoorzamen. 85% in Egypte, 93% in Indonesië. Geen enkel Arabisch land haalt de top 100 van de Gender Gap Index van het World Economic Forum. Zoals de Egyptische activiste Mona El-Tahawi beschrijft in haar boek Humans and Headscarves. Noem een Arabisch land en ik zal een litanie geven van misbruiken tegen vrouwen in dat land. Misbruiken die gevoed worden door een toxische mix van cultuur en religie. En dan is er natuurlijk nog het jihad-terrorisme. In veel moslimlanden spreekt een kleine maar significante minderheid, enkele procenten, zijn steun uit voor zelfmoordaanslagen ter verdediging van het islamitische geloof. In West-Europa deed de islam vooral zijn intrede met de grootschalige arbeidsmigratie in de jaren 70. Deze gastarbeiders werden aangetrokken om, zoals de term aangeeft, hier wat werk op te knappen en daarna naar huis terug te keren. Niemand lag toen wakker van de conservatieve religieuze denkbeelden die ze meebrachten. Een debat over de integratie van deze nieuwkomers bestond om zeg eens niet, want de gasten zouden op termijn toch weer vertrekken. De geschiedenis draaide echter anders uit. Zoals de Zwitserse schrijver Max Frisch het ooit uitdrukte, we vroegen gastarbeiders en er zijn mensen gekomen. De meeste gastarbeiders bleven hier, kregen kinderen en kleinkinderen en lieten hun familie naar hier verhuizen. En al snel begonnen ze met hun eigen winkels, cafés, verenigingen, buurthuizen en moskeeën. Op hun daken installeerden ze satellietschotels waarmee ze de banden met het thuisland en de eigen cultuur onderhielden. Daarbovenop zijn tienduizenden moslims naar West-Europa gevlucht vanwege oorlogsgeweld en politieke vervolging, bijvoorbeeld uit Bosnië, Afghanistan, Iran, Irak en Somalië, en tegenwoordig vooral Syrië en Irak. Inmiddels hebben we moslimmigranten van de tweede en derde generatie die indirect ook denkbeelden overnamen van het land waaruit hun ouders en grootouders afkomstig zijn. Het zij via de opvoeding thuis, het zij via schotelantennes, internetpreken en religieuze literatuur, voornamelijk verspreid vanuit de Golfstaten. Een tweede verklaring voor het moslimfundamentalisme in West-Europa heeft te maken met de ervaring van de migranten zelf. Wanneer mensen migreren naar een ander land en in een vreemde culturele omgeving terechtkomen, zo schrijft migratie-expert Paul Scheffer in Het Land van Aankomst, dan zoeken ze vaak houvast in hun religieus geloof en gaan ze zich daaromheen hergroeperen. Dit sociologische verschijnsel werd bijvoorbeeld ook waargenomen bij Italianen, Ieren en andere bevolkingsgroepen die uitweken naar de Verenigde Staten. Als je in een vreemde omgeving terechtkomt, is het normaal dat je je bewuster wordt van je eigen, al dan niet religieuze identiteit en lotgenoten zoekt die in hetzelfde schuitje zitten. De Joden ondervonden dat ook tijdens hun diaspora, wat letterlijk verstrooiing of uitzaaiing betekent. Die religieuze identiteit kan nog versterken wanneer migranten te maken krijgen met wantrouwige of vijandige reacties van de gastbevolking. Met name sinds 11 september 2001, maar ook daarvoor al met de fatwa tegen Salman Rushdie, en de gewelddadige protesten tegen zijn boek The Satanic Forces, kampt de islam met een fors imagoprobleem. Door dat wantrouwen gaat een deel van de moslimbevolking zich nog steviger vastklampen aan haar religieuze identiteit. Ze gaan zichzelf meer als moslim zien, eerder dan als Marokkaans of Turks, en ze worden ook als dusdanig bestempeld door de gastbevolking. Er is nog een derde mechanisme dat voor verhoogde vroomheid bij moslimmigranten zorgt. Onze moderne westerse cultuur barst van lichamelijke en geestelijke geneugten die in de islam als zondig, haram, gelden. Alcohol en drugs, dansclubs, varkensvlees, billboards met schaars geklede vrouwen, popmuziek, datingapps, wulpse videoclips, internetporno. Bij moslimjongeren die vatbaar zijn voor al deze zondige geneugten, en wie is dat niet, doet zich soms een heftige tegenreactie voor. Eerst geven ze eraan toe, maar gaandeweg raken ze verteerd door een religieus schuldgevoel. De schrik slaat hun om het hart voor iets wat hun als kind werd ingeprent, de bestraffing van zondaars in het hiernamaals. Als zo'n jongere dan toevallig een prediker tegen het lijf loopt die hem op het rechte pad wil brengen, kan het snel gevaarlijk worden. Bekeerlingen zijn vaak strenger in de leer dan anderen, omdat ze boete willen doen voor hun eerdere zonden. Een proces dat je ook ziet bij herboren christenen. Duizenden Europese moslimjongeren legden hetzelfde parcours af. Eerst een hedonistische levenswandel, daarna een plotse religieuze ommezwaai. Ze keren de westerse samenleving de rug toe en gaan hun geloof steeds intenser beleven. Bij sommigen blijft het bij een vreedzaam puritanisme, bij anderen ontaardt het in geweld en terreur. En dat is het pad van het martelaarschap, dat volgens islamitische tradities alle zonden in één keer wegwast en onmiddellijk recht verschaft op het paradijs. De uitkomst daarvan behoeft geen verdere uitleg. Onafscheidelijke zusterreligies. De doemdenkers van die avond in Edegem hebben dus wel degelijk een punt. We kampen met een ernstig probleem van fundamentalisme en onverdraagzaamheid bij Europese moslims. De massale arbeidsmigratie van enkele decennia geleden was onbezonnen en stelt ons nu voor allerlei onvoorziene problemen. Douglas Murray noemt het een korte termijn beleid dat de langst mogelijke repercussies tot gevolg had. Maar zijn de donkere toekomstvisioenen ook waarschijnlijk? Leven we binnenkort in Eurabië of staan we aan de vooravond van een burgeroorlog? Een momentopname zegt minder dan een tendens over langere tijd. De belangrijke vraag is of het islamitische geloof in staat is tot hervorming en modernisering. Zal de islam zich verzoenen met liberale democratie, zoals het katholicisme dat deed met het Tweede Vaticaans Concilie? Daarvoor moeten we de discussie even opentrekken en de gelijkenissen en verschillen tussen de islam en het christendom bekijken. De doemprofeten geloven dat de zogenaamde liberale islam een naïeve illusie is van de westerse intellectuelen die de ware aard van deze religie niet begrijpen. Een verlichting in de islam, vergeet het. In zijn lange geschiedenis, zullen de doemdenkers vertellen, heeft de islam elke poging tot hervorming en liberalisering in de kiem gesmoord. Telkens wanneer hij met een andere beschaving in aanraking kwam, was het de islam die zegevierde. Telkens wanneer er een opening ontstond voor een rationelere benadering van de Koran, werden de hervormers verbannen, vermoord of monddood gemaakt. De fundamentalisten hadden altijd de bovenhand en aan het einde van de 9e eeuw heeft de islamitische beschaving definitief de poorten van de ijtihad, de interpretatie van de heilige teksten, gesloten en de sleutel weggegooid. Sindsdien zit de islam potdicht en weerstaat hij elke verandering. Hier trekken deze denkers doorgaans een scherpe lijn met het christendom, of wat ze soms ook de joods-christelijke cultuur noemen. De kiemen van de secularisering, beweert Wim van Rooij, lagen altijd al in het christendom besloten, zoals blijkt uit de beroemde passus in het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 12, vers 13 tot 17. Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. De wetten en regels van de islam daarentegen omvatten elk aspect van het menselijk leven, waardoor er geen onderscheid tussen de religieuze en de wereldse sfeer bestaat. Daarbij komt dat de islam, aldus van Rooij, van nature belust is op onderwerping en vervuld is van superioriteitswaan, als laatste en finale openbaring van God. Daarom is de islam een totalitair denksysteem, even gevaarlijk als het nazisme. De joods-christelijke cultuur laat zich volgens Van Rooij ook kenmerken door een libido sciendi, een dorst naar kennis, En dat verklaart waarom de wetenschappelijke revolutie door christelijke denkers werd ondernomen en waarom de moderniteit in christelijk West-Europa plaatsvond en niet in Bagdad of Istanbul. Die typisch christelijke nieuwsgierigheid en kennisdrang is bij de islam geheel afwezig, waardoor er volgens Van Rooy geen vooruitgang mogelijk is en geen waarheidsvinding. En daarom, zoals de Franse schrijver Eric Zemmour onlangs in de Morgen zei, is het een westerse wensdroom om te denken dat de islam aan Europa kan worden aangepast. Deze argumenten over de diepe kloof tussen de islam en het christendom of de joods-christelijke cultuur zijn grotendeels waardeloos. Het is een mengelmoes van slechte geschiedschrijving, christelijke apologetiek en wat ik, in illusies voor gevorderde, achterafgoderij heb genoemd. De projectie van moderne inzichten en gevoeligheden op oude religieuze teksten, in dit geval de Bijbel. De theorie lijkt op het eerste gezicht nogthans plausibel. Als je vroeg moderne West-Europese denkers leest, zie je hoe zij in de Bijbel rechtvaardigingen trachten te vinden voor hun nieuwe ideeën. De voornaamste reden daarvan was echter politieke noodzaak. De enige manier om de nieuwe ideeën over vrij onderzoek en kritisch denken levensvatbaar te maken in een verstikkende religieuze cultuur, was door er aanknopingspunten voor te vinden in de Bijbel. Dat is precies wat vroege wetenschappers als Galileo Galilei en Francis Bacon deden, omdat ze niets anders konden en om niet de argwaan van de autoriteiten te wekken. Door die historische context, waarbij moderne ideeën werden ingebed in het christendom, kan je de indruk krijgen dat het kuiken van de moderniteit altijd al in het ei van het christendom zat en dat het er vroeg of laat wel zou uitkomen. Dat is ook wat hedendaagse christelijke theologen ons graag willen doen geloven, nu ze zich met de moderniteit hebben verzoend. Dat is echter achteraf gepraat. Het christendom heeft zich zo lang als het kon met alle macht tegen de moderniteit verzet. De religieuze autoriteiten keken met grote argwaan naar wetenschappelijk onderzoek en zowat alle belangrijke werken van de Renaissance en de vroege verlichting werden door het Vaticaan op de index van de verboden boeken gezwierd. Machiavelli, Erasmus, Copernicus, Bacon, Kepler, Descartes, Spinoza, Hume, Kant, Diderot en vele anderen. Als het christendom van nature de kiemen van de moderniteit in zich droeg, waarom heeft het dan een slordig millennium geduurd voordat die tot bloei kwamen? Sinds de Romeinse keizer Theodosius in 380 het christendom tot staatsreligie uitriep en alle heidense religies verbood, hebben christenen het voor het zeggen gehad in West-Europa. Al die tijd viel van dat geroemde libido sciendi bitter weinig te merken. Grote delen van de Griekse en Romeinse beschaving werden door het christendom weggevaagd, vernietigd en verboden. Het millennium tussen de 5e en de 15e eeuw staat niet voor niets bekend als de duistere middeleeuwen. Het was een tijdperk van stilstand en terugval, van dogmatisme en barbaarsheid. Ook de joods-christelijke cultuur, waarvan Van Rooy de mond vol heeft, is een fantoom dat achteraf werd uitgevonden. Van oudsher zagen de christenen de joden als de moordenaars van Christus, die de blijde boodschap van het ware geloof moedwillig bleven ontkennen. In de christelijke middeleeuwen werden joden regelmatig vervolgd, verbannen en uitgemoord. De tolerantie voor Joden lag in de verschillende islamitische rijken doorgaans een stuk hoger dan in het christelijke Europa. Als je rond het jaar 1000 had proberen te voorspellen waar de kiemen van de wetenschap tot bloei zouden komen, dan zou het achterlijke West-Europa met zijn versnipperde, oorlogzuchtige en armtierige koninkrijkjes niet de waarschijnlijkste keuze lijken. De islamitische beschaving leek op een bepaald moment zelfs een betere kanshebber. Tijdens het kalifaat van de Abbasiden in Bagdad had de islamitische beschaving een flinke voorsprong op christelijk West-Europa, met een bloeiende markteconomie, een rijke literatuur en een dito-filosofische traditie. Bagdad gold tijdens deze Gouden Eeuw als een ontmoetingsplaats voor geleerden van verschillende culturen en religieuze tradities, waar op vrije wijze, naar toenmalige standaarden, kon geredetwist worden over filosofie en wetenschap. De verlichting, zoals ik in de inleiding aangaf, is geen uniek Europese uitvinding. Het is een ideeënstelsel dat op verschillende plaatsen en in verschillende tijdvakken opflakkerde, om daarna telkens, helaas, weer uit te doven. De waarheid is dat de moderniteit wortelschoot in West-Europa ondanks en niet dankzij het christendom, net zoals Bagdad van de 8e tot de 13e eeuw een bloeiperiode en mini-verlichting doormaakte ondanks en niet dankzij de islam. Nog de islam, nog het christendom is van nature ontvankelijk voor wetenschap en verlichting. Beide religies geloven dat hun alwetende God zich heeft geopenbaard in de vorm van een onfeilbaar heilig boek waarin alle kennis besloten ligt die een mens nodig heeft. Niet echt bevorderlijk voor de zoektocht naar nieuwe kennis. Beide godsdiensten bestraften geloofsafval en ketterij en stonden wantrouwig tegenover menselijke nieuwsgierigheid en kritisch denken, omdat die zouden afleiden van de eeuwige goddelijke waarheid. Bovendien zijn beide religies historisch zeer nauw met elkaar verwant, in die mate zelfs dat de religie van Mohammed ooit begon als een soort christelijke sekte. Moslims aanvaarden en vereren niet alleen alle profeten uit het Oude Testament, maar zowat de helft van de Koran is gewoon overgenomen uit de Bijbel en andere apocryfe christelijke geschriften. Het schadelijkste idee dat je in de Koran kunt terugvinden, namelijk dat ongelovigen eeuwig in de hel zullen branden, is geen uitvinding van Mohammed, maar stamt rechtstreeks af van Jezus' doempreken in het Nieuwe Testament, als ook de visioenen van het Bijbelboek Openbaring. Natuurlijk zijn de islam en het christendom niet identiek aan elkaar, en in bepaalde opzichten belooft de islam een hardere noot te zijn voor de notenkraker van de moderniteit. Eén verschilpunt is dat Mohammed een succesvolle politieke leider was, waardoor zijn boodschap, vooral in de latere periode van Medina, een stuk opruiender en militanter was dan die van Jezus. Die laatste predikt vooral een boodschap van vrede en naastenliefde, ongeveer zoals de vroege Mohammed, omdat hij in politiek opzicht nu eenmaal een mislukkeling was die het zich niet kon veroorloven om hoog van de toren te blazen. De status van de heilige boeken is ook verschillend. De meeste christelijke strekkingen zien de Bijbel als werk van mensenhanden, geïnspireerd door God, terwijl orthodoxe moslims geloven dat de Koran van de eerste tot de laatste letter rechtstreeks van Allah komt. In die zin heeft de Koran voor moslims dezelfde status als de figuur van Jezus voor de christenen. Zoals de Vlaamse moraalfilosoof Patrick Lobuik het uitdrukt, in het christendom is het goddelijke woord vlees geworden, in de islam is het woord tekst gebleven. Dat zorgt voor minder spelingruimte voor creatieve uitlegkunde, het proces dat bij het christendom de scherpe randjes afveilde. Op andere vlakken valt de vergelijking tussen beide religies dan weer in het nadeel uit van het christendom en van het jodendom. Wat barbaarse straffen betreft, komt niets in de Koran in de buurt van de Bijbelse wetboeken Deuteronomium en Leviticus. Die bevelen niet alleen de doodstraf voor overspelige vrouwen en afvalligen, maar ook voor ongehoorzame kinderen, verafgoders, tovenaars en mensen die de Sabbat schenden. In de Bijbel roept Yahweh bovendien voortdurend op tot regelrechte genocides tegen allerlei bevolkingsgroepen, waarbij hij soms nadrukkelijk de opdracht geeft om ook vrouwen en kinderen af te slachten. In de Koran vind je, ondanks de beruchte oorlogsverzen, niets van een dergelijke monsterlijkheid terug. In ieder geval waren christenen tot enkele eeuwen geleden minstens even onverdraagzaam, gewelddadig en onderdrukkend als moslims. Bijna elke vorm van barbarij die we vandaag in de islamitische wereld aantreffen, kent een tegenhanger in de geschiedenis van het christendom. Zoals de levende verbranding van ketters, de doodstraf voor godslasteraars, de genadeloze onderdrukking van dissidenten en hervormers en de heilige oorlog tegen ongelovigen. Dat het christendom ooit even erg was als de islam, moet ons hoopvol stemmen. Het christendom is niet van de aardbodem verdwenen, het is nog steeds de grootste wereldreligie, maar het heeft wel zijn tanden verloren, vooral in de westerse wereld. De mensen die zichzelf nog christen noemen, bewijzen nog steeds lippendienst aan hetzelfde heilige boek en beweren dezelfde God te vereren, maar hun denkbeelden hebben amper nog iets te maken met het christendom van 3 eeuwen geleden. In de ogen van de kerkvaders zouden bijna alle hedendaagse christenen ketters en afvalligen zijn. De vlag is nog steeds dezelfde, de lading totaal anders. De wasmachine van de verlichting. Door een speling van de geschiedenis kwam het christendom als allereerste religie terecht in wat Pim Fortuyn de wasmachine van de verlichting noemde. Dat heeft een belangrijke consequentie die de doemprofeten van de islamisering vaak over het hoofd zien. Toen de wetenschappelijke revolutie en daarna de verlichting in West-Europa vaste voet aan de grond kregen, wisten de christelijke autoriteiten aanvankelijk niet goed wat hen overkwam. Niemand kon op voorhand voorspellen waartoe al dat kritisch onderzoek zou leiden, waardoor de bedreiging die ervan uitging te laat werd ingezien. De aanval op de christelijke God vanaf de Renaissance was niet openlijk, maar eerder een heimelijke sluipmoord. De confrontatie tussen de islam en de moderniteit vindt in een compleet andere context plaats. Er kan dus eenmaal slechts één religie als eerste door de wasmachine gaan. Moslims zien de ideeën van de moderniteit als fremdkörper, van buitenaf geïmporteerd. Niet zelden ging hun intrede gepaard met imperialisme en kolonisering of werden ze van bovenaf opgelegd, zoals in het Turkije van de seculiere hervormer Kemal Atatürk. Gelovige moslims zijn daarom beter voorbereid dan gelovige christenen destijds. Zij zien de godendoders al van verre aankomen met hun gevaarlijke ideeën over vrijheid, gelijkheid, pursuit of happiness en universeel broederschap van gelovigen en ongelovigen. Zij beseffen heel goed dat hun zusterreligie na de verlichting nog maar een schim van zichzelf is en ze willen vermijden dat hun hetzelfde overkomt. Stel dat de geschiedenis een andere wending had genomen en dat de verlichting eerst voet aan de grond had gekregen tijdens de bloeiperiode in Bagdad. Stel dat een vrome moslim de boekdrukkunst had uitgevonden en dat de wetenschappelijke revolutie onder het Abbasidische kalifaat had plaatsgevonden in plaats van in het christelijke West-Europa. Dan hadden we een heel andere wereld gekend. Dan was de islam wellicht als eerste in de wasmachine van de verlichting terechtgekomen. En misschien zouden we vandaag zien hoe het achterlijke Europa zich verzet tegen de import van al die gevaarlijke moderne ideeën uit het oosten, hier door Arabische kolonisten ingevoerd. Verlichting in de islamitische wereld. De geschiedenis liep anders. De eerste religie die in de wasmachine belandde was dus het christendom. Dat wil echter niet zeggen dat andere religies de dans voor eeuwig zullen ontspringen. In de 19e eeuw kende de Arabische wereld al een periode van verlichting en modernisering. Vrouwenrechten werden ingevoerd, moderne geneeskunde en technologie vonden ingang en liberale rechten en vrijheden wonnen aan belang. Door een complexe samenloop van historische omstandigheden, de mislukking van het Arabische nationalisme en socialisme, de chaotische decolonisering, de vele oorlogen en de politieke instabiliteit, heeft die liberalisering zich in de 20e eeuw niet doorgezet en is ze in bepaalde opzichten zelfs teruggeschroefd. Gedurende de tweede helft van de 20e eeuw keerde het tij in het voordeel van de conservatieve islamisten. Zij zagen de westerse moderniteit niet als de oplossing, maar als de bron van alle kwaad. Die draad van modernisering en liberalisering wordt de laatste jaren voorzichtig weer opgepikt. In de eerste plaats zien we een sterk groeiende groep van moslims die de islam de rug toekeren. In het voorjaar van 2018 interviewde ik de Pakistaans-Canadese ex-moslim Ali Rizvi, auteur van The Atheist Muslim. De Arabische wereld maakt momenteel een proces van verlichting door, zo vertelde Rizvi me in Antwerpen. Blogs, podcasts, Facebookgroepen en forums voor atheïsten, agnosten en vrijdenkers schieten als paddenstoelen uit de grond. Precies de uitwassen van het fundamentalisme, dat beaamt ook Thomas Friedman in de New York Times, drijven vele moslims weg van de religie waarin ze opgegroeid zijn. Die opmars van goddeloze ideeën stemt Rizvi hoopvol over de Arabische wereld. Door de repressie en intolerantie zijn deze vrijdenkers voor ons minder zichtbaar, waardoor we hun aantallen onderschatten, maar dankzij anonieme peilingen weten we dat ze bestaan. In Saoedi-Arabië bijvoorbeeld, waar op geloofsafval de doodstraf staat, noemde 19% van de inwoners zich in 2012 niet religieus. Daarbovenop waren er nog eens 5% uitgesproken atheïsten. Maar liefst een kwart van de bevolking in Saoedi-Arabië moet dus niets weten van de islam, ondanks de geïnstitutionaliseerde religieuze indoctrinatie. Volgens Rizvi betekent het internet voor de islamitische verlichting wat de boekdrukkunst betekende voor Europa vanaf de 16e eeuw. De lotgevallen van The God Delusion van Richard Dawkins in de Arabische wereld leveren een goed voorbeeld. Officieel bestaat er geen Arabische vertaling van deze atheïstische bestseller, omdat geen enkele uitgeverij zich eraan waagde of er de vergunning voor kreeg. Toch circuleert een Arabische bootlegvertaling online vrij verkrijgbaar. Die werd inmiddels al 10 miljoen keer gedownload in islamitische landen, waarvan 3 miljoen keer in Saoedi-Arabië. De Arabische wereld is ondanks haar grote culturele achterstand ook bezig aan een inhaalbeweging op het gebied van mensenrechten en democratisering. Dat blijkt uit peilingen over langere tijd omtrent homoseksualiteit, de positie van de vrouw, keuzevrijheid en geloof in democratie. Islamitische landen zijn nog steeds veel conservatiever dan andere landen, maar de tendens neigt naar liberalisering. De relatieve snelheid van de verandering is zelfs redelijk verbluffend. Een internationale vergelijking wijst uit dat jongeren in de Arabische wereld vandaag liberaler zijn dan de Zweedse jongeren in de vroege jaren 60. Ze hebben een achterstand goed te maken, maar ze komen dichterbij. Er zijn daarbij twee tendensen die elkaar versterken. Mensen worden liberaler naarmate ze ouder worden en de jongere generaties zijn gemiddeld ruimdenkender dan de ouderen, dankzij beter onderwijs en toegang tot internet. Met andere woorden, kinderen zijn ruimdenkender dan hun ouders en de ouders schuiven zelf een beetje mee op in de tijdsgeest. Ook op institutioneel vlak zien we voorzichtige tekenen van verbetering. De wettelijke discriminatie van vrouwen op het gebied van huwelijksrecht, erfenisrecht en getuigenissen in een rechtbank worden de laatste jaren stelselmatig weggewerkt, dankzij de druk van activisten en NGO's. De wet waarbij een verkrachter vrij uitgaat als hij bereid is met zijn slachtoffer te trouwen, werd sinds het begin van de eeuw in steeds meer landen afgeschaft. Dat gebeurde in 2014 bijvoorbeeld in Marokko. In 2018 stemde het Marokkaanse parlement ook een baanbrekende wet die zware sancties oplegt voor geweld tegen vrouwen en seksuele intimidatie. In Libanon besliste een rechtbank dat homoseksualiteit geen misdrijf is. En volgens een nieuwe wet in Tunesië krijgen mannen en vrouwen voortaan een gelijk deel van de erfenis, wat een breuk betekent met de traditie van ongelijke verdeling in de sharia. Europese moslims. Hoe zit het met de moslims hier in Europa, waar de doemdenkers natuurlijk het meest van wakker liggen? Een interessant onderzoek van socioloog Frank van Tubergen van de Universiteit van Utrecht volgde 5000 moslimjongeren in Engeland, Duitsland, Nederland en Zweden en vergeleek hun persoonlijke geloofsbeleving met die van hun ouders. Daaruit blijkt dat het belang van geloof voor een grote groep jongeren afneemt. De religieuze voorschriften worden minder streng opgevolgd dan in eerdere generaties. Een aanzienlijk deel van de Europese moslimjongeren is minder bezig met religie dan hun ouders en neemt geleidelijk de liberale denkbeelden en levensstijl van de gastbevolking over. Een kleine minderheid keert zich zelfs helemaal van de islam af. Een andere studie bij Nederlandse moslimjongeren, eveneens uitgevoerd door de groep rond Van Tubergen, bevestigt die trend. Meer dan een kwart van de jongeren leest minder in de Koran dan hun ouders, terwijl slechts 10% zich meer gaat verdiepen in de heilige teksten. Bij moslima's die een gesluierde moeder hebben, gaat slechts 35% zelf een hoofddoek dragen. Draagt de moeder zelf geen sluier, dan zal dochterlief dat slechts in 2% van de gevallen wel doen. Moslimjongeren drinken ook meer alcohol dan hun ouders en doen minder mee met de Ramadan. Ook huwelijksmigratie, waarbij moslims een doorgaans vrome partner in het land van herkomst zoeken, is de laatste jaren gevoelig afgenomen. Vijandigheid tegenover homo's en joden ligt gevoelig lager bij de tweede generatie moslimmigranten dan bij de eerste generatie, zo blijkt uit de data van Koopmans. Wel verloopt de secularisering slechts met mondjesmaat. Een minderheid evolueert volgens de data die Van Tubergen verzamelde in de tegengestelde richting. 17% vindt het geloof belangrijker dan hun ouders. De opkomst van islamitisch fundamentalisme lijkt in strijd met dit vooruitgangsverhaal, maar dat is slechts schijn. Fundamentalisme is een reactie op de moderniteit en haar verlokkingen, een stuiptrekking van een geloofssysteem dat door de wasmachine wordt gedwongen. De oorspronkelijke fundamentalisten waren christenen in de late 19e eeuw die terug wilden naar de bron van hun geloof, omdat ze zich bedreigd voelden door een vloedgolf van moderne denkbeelden. Darwinisme, vrouwenrechten, homoseksualiteit, hedonisme, jazzmuziek, marxisme. Die ideeën vormden volgens hen een hellend vlak naar de verdoemenis. Maar het mocht niet baten. De moderniteit won steeds meer terrein, ondanks verwoede pogingen om de geesten af te sluiten. Scepsis en ongeloof grepen om zich heen en zelfs vrome gelovigen werden besmet door liberale ideeën. De evolutietheorie vond steeds meer ingang, net zoals liberale denkbeelden over homoseksualiteit, seks voor het huwelijk, abortus, euthanasie en religieuze keuzevrijheid. Islamitisch fundamentalisme, zo vertelde Ali Rizvi me in Antwerpen, is een tegenbeweging, een symptoom van een dieperliggende tendens in de tegengestelde richting. Daar ben ik het mee eens. Fundamentalisten zijn bang. Het is geen toeval dat Saoedi-Arabië onlangs een nieuwe wet afvaardigde waarbij atheïsme wordt gelijkgesteld met terrorisme. De Saoedi's weten dat ongeloof om zich heen grijpt en dat baart hun zorgen. Ze beseffen dat de Arabische wereld al 2 eeuwen genadeloos wordt afgetroefd door goddeloze westerse samenlevingen op zowat elk denkbaar vlak, zowel economisch, politiek, militair, technologisch als sociaal. De naam van de terreurgroep Boko Haram betekent letterlijk: westers is zondig. Door zich zo obsessief te kanten tegen het Westen, brengen fundamentalisten een onbedoeld eerbetoon aan de westerse moderniteit, net zoals priesters en dominees in de 19e eeuw dat deden. Ze weten dat het voortbestaan van hun geloofssysteem op het spel staat. De wraak van de wieg. Dat zal allemaal wel, zullen de domdenkers tegenwerpen, maar de fundamentalisten hebben één geheim wapen, de wieg. Pessimisten verwijzen vaak naar de hogere geboortecijfers van moslims om de stelling kracht bij te zetten dat wij Europeanen vroeg of laat zullen worden overrompeld. Het klopt dat het geboortecijfer onder moslims hoger ligt dan bij elke andere religieuze groep, gemiddeld 2,9 kinderen per vrouw. Maar ook hier onderschatten de doemdenkers de kracht van de moderniteit. De islamitische wereld maakt momenteel dezelfde demografische transitie door die wij West-Europeanen decennia geleden kenden. Bij dat proces daalt eerst de kindersterfte, daarna het geboortecijfer. En geen enkel land ontsnapt eraan. De meeste islamitische landen zitten momenteel in de overgangsfase, die zich kenmerkt door een sterke bevolkingsgroei. Er overleven steeds meer kinderen, maar er worden ook nog steeds veel bijgemaakt. Deze fase van exponentiële bevolkingsgroei heeft doemprofeten altijd zorgen gebaard. Te beginnen bij de dominee Thomas Malthus aan het einde van de 18e eeuw, die waarschuwde dat de bevolkingsexplosie onvermijdelijk zou leiden tot massale hongersnoden en epidemieën. Inmiddels kennen demografen het vervolgverhaal. Enige tijd nadat de kindersterfte daalt, neemt ook het geboortecijfer een duikvlucht. En islamitische landen vormen daarop geen uitzondering. Tussen 1975 en 2010 is in moslimlanden het geboortecijfer met 41% gedaald, een sterkere daling dan het wereldwijde gemiddelde van 33%. In vele landen, zoals in Algerije, zien we een daling van meer dan 60%, sneller en steiler dan wij hier ooit hebben meegemaakt. Iran kende sinds 1984 zelfs de snelste daling van het aantal kinderen per vrouw ooit waargenomen, van gemiddeld 6 naar minder dan 3. De belangrijkste oorzaak is overal dezelfde, ongeacht culturele verschillen. Ouders die zien dat hun kinderen opgroeien, hoeven er niet voortdurend nieuwe te maken. Hogere levensstandaarden en beter onderwijs doen eerst de kindersterfte dalen, daarna het geboortecijfer. Hans Roseling, die decennia strijd leverde tegen doembeelden over overbevolking, drukt het als volgt uit in zijn boek Factfulness. Als ouders zien dat kinderen in leven blijven, als kinderen niet langer nodig zijn voor kinderarbeid en als vrouwen onderwijs genieten en toegang tot voorbehoedsmiddelen krijgen, dan beginnen beide seksen in alle culturen en religies te dromen over minder, maar goed opgeleide kinderen. Voorspellingen zijn moeilijk, vooral als het over de toekomst gaat, maar onder menswetenschappers hebben demografen ongeveer de betrouwbaarste glazen bollen. De individuele keuze van een persoon om al dan niet kinderen te krijgen is moeilijk te voorspellen, maar de optelsom van talrijke vrije keuzes is dat wel. In landen als Turkije en Iran voert de overheid campagne om de voortplanting te stimuleren omdat ze de bui al voelt hangen, maar zulke campagnes hebben in het verleden nooit veel vruchten afgeworpen. Goed opgeleide, welvarende vrouwen laten zich niet zomaar door oude mannen met baarden dicteren dat ze meer kinderen moeten baren. We kunnen dus met een hoge graad van vertrouwen stellen dat het geboortecijfer in islamitische landen verder zal dalen in de richting van westerse landen. Dezelfde evolutie stellen we vast bij moslimmigranten in Europa. Pas aangekomen migranten volgen het voortplantingspatroon dat kenmerkend is voor hun land van oorsprong. Hun gezinnen zijn dus groter dan die van de autochtonen. Maar na verloop van tijd nemen ze echter de gewoontes van het gastland over. Als je anno 2019 kijkt naar het kindertal van Marokkaanse en Turkse vrouwen, merk je bijna geen verschil meer met de autochtone bevolking. Bovendien, zoals eerder vermeld, blijft niet elk kind dat in een islamitisch gezin geboren wordt gedurende zijn hele leven moslim. Kinderen erven de genen van hun ouders, maar niet noodzakelijk hun ideeën. Iemand als Douglas Murray gaat er in zijn voorspellingen over de groei van de islam in Europa impliciet van uit dat elk kind met islamitische ouders ook zelf moslim zal blijven. Dat mag dan wel de wens zijn van vele gelovige ouders, maar de realiteit is anders. Als je voorspellingen wil doen over de groei van een religie, moet je ook rekening houden met de instroom en de uitstroom. Degene die het geloof verlaten en degene die zich ertoe bekeren. Je moet dus niet enkel bij demografen te raden gaan, maar ook bij sociologen. En die stellen vast dat de islam onderhevig is aan dezelfde seculariserende krachten die het christendom enkele decennia geleden hebben aangetast. Het gevaar van de minderheid. Rest nog de vraag hoe gevaarlijk is de kleine minderheid van islamfundamentalisten voor Europa. In heel Europa maken moslims naar schatting 4,9% van de bevolking uit. In België bedraagt dat cijfer 7,6%, in Nederland 7,1%. Fundamentalisten vormen een kleine deelgroep binnen die minderheid, afhankelijk van hoe breed je fundamentalisme definieert. De optimisten stellen dat een minuscule minderheid nooit een existentiële bedreiging kan vormen voor onze samenleving. De pessimisten werpen tegen dat de nazi's ook ooit een bende marginalen waren. Beide groepen begaan een denkfout. De optimisten staren zich blind op absolute aantallen. Een onverzettelijke minderheid kan wel degelijk een grote invloed uitoefenen op een samenleving als ze het goed aanpakt. Enkele agressieve homobashers in een wijk kunnen volstaan om homoseksuele mannen te intimideren of weg te jagen. Enkele fanatici volstaan om ervoor te zorgen dat geen enkele krant nog cartoons van de profeet durft af te drukken. De pessimisten maken een andere denkfout. Ze onderschatten de interne verdeeldheid binnen het islamitisch fundamentalisme. Er zijn talloze strekkingen en afkeuringen binnen de islam, waarvan de aanhangers elkaars bloed kunnen drinken. De meeste fundamentalisten zijn het erover eens dat godslasteraars de doodstraf verdienen. En daarom juichten velen de moordaanslag op de redactie van Charlie Hebdo toe. Maar die eensgezindheid botst snel op haar grenzen. Soenitische fundamentalisten geloven bijvoorbeeld dat Sjiïten geen echte moslims zijn en vice versa. Pan-islamitische fundamentalisten die dromen van een wereldwijd kalifaat liggen overhoop met islamitische nationalisten, zoals de Erdogan-aanhangers in Turkije. Vrome salafisten hebben een hekel aan jihadisten omdat deze terreuraanslagen plegen en daarmee het hele salafisme in discrediet brengen. De terroristen van IS onthoofden met plezier leden van Al-Qaeda en de Taliban om minieme meningsverschillen. En zowel Al-Qaeda als IS heeft de oorlog verklaard aan Saoedi-Arabië, een land dat toch bijna dezelfde vorm van salafisme beleidt. Waarom? Omdat het koningshuis niet zuiver genoeg in de leer is. Laten we aannemen dat 1 op 2 moslims in West-Europa fundamentalist is, volgens de definitie van Koopmans. Dat is geen goed nieuws, maar daarom niet het begin van het einde. We hoeven niet meteen een eendrachtig front der fundamentalisten te verwachten. In België ontstond vorig jaar grote ophef toen de Brusselse partij Islam, die zich laat inspireren door de sharia, het voorstel lanceerde om in het openbaar vervoer mannen en vrouwen te scheiden. De stoere kreten van rechtse partijen over soumission waren niet van de lucht. In de media heb ik toen gezegd dat ik me niet kon inbeelden dat die partij enig politiek succes zou boeken. De woordvoerder van het Vlaams Belang, Sam van Rooij, de zoon van Wim, zwoer toen dat hij me zou herinneren aan mijn lichtzinnige woorden als de duisternis eenmaal zou vallen boven het avondland. Bij de laatste verkiezingen in 2018 haalde Islam geen enkele zetel, ondanks de torenhoge ambities, en verloor ze zelfs haar twee enige verkozenen die ze behaalde in 2012. Vader en zoon van Rooij blijven natuurlijk volhouden dat dit slechts uitstel van executie is, zoals volleerde doemdenkers van de wachtmaar-school. Maar ik doe bij deze de voorspelling opnieuw voor de volgende verkiezingen en voor die daarna. Waarom kwam de voorspelling van Sam van Rooij niet uit? In Brussel wonen immers redelijk wat islamitische fundamentalisten, zoals blijkt uit reportages en onderzoeken. Alleen gaan die daarom niet massaal naar de stembus om een partij als Islam te steunen. In de eerste plaats werd de partij opgericht door een Sjiïtische moslim, een afvallige in de ogen van de Soenitische radicalen. Ten tweede vinden de meeste fundamentalisten democratische verkiezingen haram. Voor de vrome gelovigen komt het enkel God toe om wetten te maken, niet gewone stervelingen. Dat volgt ook uit de definitie van Koopmans. Een fundamentalist stelt de goddelijke wet boven de burgerlijke wet. Deelname aan democratische verkiezingen is dan ook uit den boze. De geleidelijke weg naar politieke macht via democratische weg, zoals geschetst in Houellebecq's roman Soumission, lijkt niet bijster waarschijnlijk. In zijn toekomstverhaal moeten we aannemen dat Franse vrouwen zich zonder slag of stoot neerleggen bij de invoering van polygamie, de hoofddoekplicht en de terugkeer van traditionele rollenpatronen. Houellebecq beschrijft niet hoe die stille omwenteling precies verloopt. En dat is niet verwonderlijk, want als je er even bij stilstaat, is dat scenario baarlijke nonsens. Zouden geëmancipeerde Westerse vrouwen zomaar hun verworven vrijheden opgeven en de klok een paar decennia terugdraaien? Daar is geen enkele aanwijzing voor. De emancipatie van vrouwen blijft zich, ondanks migratiestromen, onverminderd doorzetten, net zoals de maatschappelijke aanvaarding van holibies en transgenders. Maar wat dan met de hoofddoek die in ons straatbeeld oprukt? Daar word ik ook niet bepaald vrolijk van, maar de hoofddoek heeft vandaag niet meer de eenduidige religieuze betekenis die hij vroeger voor de orthodoxe gelovigen had. Sommigen dragen de hoofddoek uit religieuze overtuiging of vanwege sociale druk door geloofsgenoten, maar vele moderne hijabistas behandelen hem eerder als een modieus kledingstuk waarmee ze hun culturele identiteit kunnen uitdragen. Ze combineren de sluier zonder problemen met hoge laarzen, make-up en strakke t-shirts, niet bepaald een toonbeeld van vroomheid. Ironisch genoeg zien sommigen die sluier zelfs als een symbool van emancipatie. Je kunt het wrang vinden dat een instrument van vrouwenonderdrukking op deze manier wordt aangewend, maar je moet die verschillende betekenissen van de hoofddoek in de publieke ruimte wel willen onderscheiden. Dat alles neemt niet weg dat de goede afloop van het Europese verhaal afhankelijk blijft van de beleidskeuzes die we in de toekomst zullen maken, vooral wat betreft migratie. Moslims vormen slechts een kleine minderheid in Europa, maar enquêtes in een aantal Afrikaanse landen wijzen uit dat tientallen miljoenen mensen graag naar Europa zouden trekken als ze daartoe de kans kregen. En dat is een begrijpelijke wens, want het is hier in Europa geweldig goed toeven. Dat tussen die kandidaat-migranten ook religieuze fundamentalisten zitten, die onze welvaart wel aardig vinden, maar onze democratie niet bijzonder genegen zijn, is gewoon een kwestie van mathematische zekerheid. Hoe meer mensen uit traditionele religieuze culturen we binnenlaten, hoe groter de invloed van de religie en hoe groter het gevaar op segregatie en parallele gemeenschappen. Als de toestroom te groot wordt, kan dit het proces van secularisering zelfs teniet doen. Nu heeft onze maatschappij zeker voldoende draagkracht om een gestage toestroom van minderheden te absorberen, ook als er daar enkele tussen zitten die ons samenlevingsmodel verwerpen, maar die draagkracht is niet oneindig groot. Je hoeft niet in doembeelden over Eurabië te geloven om te erkennen dat een al te grote toestroom van migranten met totaal andere culturele denkbeelden voor onze samenleving wel degelijk ontwrichtend kan zijn. De kracht van de verlichting. Die avond in Edegem begon ik te beseffen dat er een paradox schuilt in het discours van denkers als Lucasse en Van Rooy. Enerzijds werpen deze heren zich op als behoeders van de westerse verlichting. Van Rooy schrijft dat zijn boek gedrenkt is in de radicale verlichting. Maar anderzijds geven ze bitter weinig blijk van vertrouwen in de kracht van diezelfde verlichting. Als je hen hoort, lijkt het bijna alsof moslims een afzonderlijke biologische soort vormen die voor eeuwig immuun zal blijven voor de verlokkingen van de moderniteit. De islam is onveranderlijk, moslims zullen altijd moslim blijven en aangezien ze zich veel sneller voortplanten dan wij, staat de uitkomst in de sterren geschreven, wij zullen onderworpen worden. De denkers van de radicale verlichting uit de 18e eeuw, waarmee Van Rooy dweept, zoals Denis Diderot en Baron d'Holbach, geloofden echter in een universele menselijke natuur. Elke mens is begiftigd met reden en elk mens kan dus in principe tot het inzicht komen dat de waarheidsaanspraken van de religie irrationeel zijn. Het christendom was slechts één van de talloze traditionele geloofssystemen die zouden worden weggevaagd in de samenleving waar verlichtingsdenkers van droomden. De toename van wetenschappelijke kennis over het universum zou goden en andere bovennatuurlijke wezens steeds verder terugdringen. Door technologische en medische vooruitgang zouden mensen inzien dat bidden om mirakels en goddelijke interventies volstrekt nutteloos is. En door de botsing van ideeën zou het inzicht rijpen dat elke godsdienst berust op dezelfde mirakelverhalen, mythes en irrationele dogma's. Niet alleen Europese mensen, maar alle mensen ter wereld zouden zich langzaamaan bevrijden van dogmatisme, bijgeloof en onwetendheid. De moderne sociologie bevestigt de voorspellingen van deze verlichtingsdenkers. Socioloog Steve Bruce vat de these van de wereldwijde secularisering als volgt samen. Modernisering verhoogt de autonomie van het individu, vermeerdert de graad van variatie in een religieuze cultuur en verzwakt de geloofwaardigheid van religieuze geloofssystemen. Als je verschillende landen met elkaar vergelijkt, zie je een sterk verband tussen economische ontwikkeling en modernisering enerzijds en afkalvende religiositeit anderzijds. Hoe hoger onze levensstandaard, hoe zwakker de invloed van religie. En die correlaties doen zich overal voor, ook in islamitische landen. De Amerikaanse satiricus Herbert Mencken schreef in 1922 een stuk over het kerkhof van de dode goden, waarop alle godheden rusten die in de vergetelheid zijn geraakt. Een citaat. Waar is de begraafplaats van de dode goden? Welke talmende rouwende besprenkelt nog hun grafheuvels? Er was een tijd dat Jupiter de koning der goden was en iedereen die aan zijn macht twijfelde was daarmee een barbaar en een onbenul. Maar waar in de hele wereld is vandaag nog een mens die Jupiter vereert? En wat is er van Huitzilopochtli terechtgekomen? Ligt Allah ooit op het kerkhof van de dode goden? Ik maak me geen illusies. De islam zal ons in de nabije toekomst ongetwijfeld nog behoorlijk wat kopzorgen baren. Veel moslims in West-Europa zullen zich ontheemd en ontworteld blijven voelen en daarom hun toevlucht zoeken tot het zuivere geloof van hun voorouders met alle gevolgen van dien. Homohaat, antisemitisme, vrouwenonderdrukking, geweld tegen godlasteraars en eremoorden zullen in de islamitische wereld nog schering en inslag zijn, en via migratiegolven ook bij ons. Uitgesproken ex-moslims en islamhervormers zullen nog lange tijd permanente beveiliging nodig hebben, waar ook ter wereld. En de lokroep van het kalifaat zal blijven klinken, zelfs nu IS ineen is gestort. Niettemin mag je mij op de volgende voorspelling afrekenen. Binnen enkele decennia zal de islam hetzelfde lot beschoren zijn als het christendom, zowel in West-Europa als in de Arabische wereld. Allah zal door de wasmachine van de verlichting worden gedwongen, desnoods schreeuwend en stampvoetend. De rangen van atheïsten, agnosten, secularisten en cultuurmoslims zullen steeds verder aanzwellen. Moslims zullen lippendienst blijven bewijzen aan hun heilige boeken, maar ondertussen mee opschuiven met de veranderende tijdgeest. Buitenstaanders kunnen bijdragen aan dat proces door afvallige en hervormers onvoorwaardelijk te steunen en door de islam aan genadeloze kritiek te onderwerpen. Heilige boeken, profeten en dogma's moeten net zo lang bekritiseerd en bespot worden tot ze hun aura van onaanraakbaarheid verliezen. Het is geen toeval dat religies als het christendom en de islam van oudsher allergisch zijn aan kritiek en humor en dat ze alle hervormers en afvalligen in hun geschiedenis genadeloos onderdrukten. Dat is de enige manier waarop ze hun grandioze waarheidsaanspraken in stand kunnen houden. In een vrije en open arena waar alle ideeën mogen botsen en geen enkel idee boven kritiek is verheven, maken deze geloofssystemen geen schijn van kans.